BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Welkom, je luistert naar de AEX-factor, de podcast voor de slimme belegger. Je wordt helemaal bijgepraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. In deze aflevering Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer en transportexpert Onno de Jong van onderzoeksbureau Ecoris.
Onno, jij bent bij ons omdat de oorlog in Oekraïne de nieuwe zijderoute ook bijna helemaal heeft lamgelegd. Dat 11.000 kilometer lange spoornetwerk tussen China en Europa loopt onder meer ook dwars door Rusland. Bedrijven mijden die route, maar is vervoer sowieso nog wel mogelijk of is een deel ook gewoon plat gebombardeerd?
Ja, zeker een deel is plat gebombardeerd. Maar je ziet dat op sommige routes kan dat nog wel. Maar je hebt toch te maken met sanctieregimes, douanes die niet al te happig zijn op jouw transport. En steeds vaker ook verzekeraars die zeggen, ja, ik ga echt niet jouw container met dure spullen verzekeren als je dankzij dit soort hoogrisicogebieden gaat. Dus het is niet makkelijk als transportondernemer op de nieuwe zijderoute deze dagen.
Nee, de Chinese president Xi Jinping die heeft er echt bakken met geld tegenaan gegooid. Is het prestigeproject. Hoeveel geld is daar ingestopt? Is daar een beeld bij te vormen?
Ja, dat gaat ondertussen om honderden en honderden miljarden. Een beetje afhankelijk van welke bron je pakt. En of je het echt rekent als de daadwerkelijke renminbi vloeien. Of dat het alleen gaat om een aankondiging. Want heel veel wordt altijd aangekondigd, maar niet uitgevoerd. Bijvoorbeeld zelfs al in Oekraïne ging het om meer dan een miljard aan directe Chinese investeringen in haventerminals daar. Maar bijvoorbeeld in Oekraïne ook in verwerking van graan en allerhande andere industriële faciliteiten. Ja, en hoe die er nu bij liggen, dat weet niemand.
En is hij nu een deel van die investeringen kwijt?
Ja, als je kijkt, er moet gewoon zeker in die havens, er moet daar echt veel verwoest zijn. Dat zijn natuurlijk strategische doelwitten. Ja, en dat gaat wel even tijd kosten om dat weer herop te bouwen. En dat is bijvoorbeeld, daarom zie je natuurlijk nu ook op de graanmarkt dat de prijzen daar enorm omhoog schieten. En iedereen bang is van, ja, hoe zit dat nou met leveringen? Ja, dat heeft dan indirect toch, zit er ook weer een zijderoute linkje aan.
Zometeen meer, want zit Europa straks zonder Chinese producten en welke gevolgen heeft dat voor jouw beleggingen?
Maar we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. Bierbrouwer Heineken zwicht na wekenlange druk en zegt Rusland voorgoed vaarwel.
The firm said operating in the country was no longer sustainable.
Een paar uur later maakt ook het Deense Carlsberg zijn vertrek bekend.
NS-topvrouw Marjan Rintel verruilt geel voor blauw en wordt de nieuwe baas van KLM.
Een paar weken geleden stond zij niet op de lijstjes, maar de afgelopen dagen was wel duidelijk dat zij de topkandidaat was van de Raad van Commissarissen van KLM.
Philips ligt al een tijdje onder vuur door de slaapapneu-affaire. En toch vindt topman Frans van Houten dat mensen zich te druk maken over zijn salaris. Dat zegt hij in BNR's Big Five.
Ik vind dat mensen er te veel druk over maken. Die energie gaat ook niet naar allerlei andere beroepsgroepen met hoge salarissen. Ik vind dat het enorm wordt opgeklopt.
En de Verenigde Staten doen een poging om de benzineprijzen te drukken.
Right now, some history in the making. President Joe Biden will direct the release of 1 million barrels of oil per day for the next 6 months.
Ja, het waren 2 onvergetelijke jaren, of 1,5 jaar in dit geval. NS-topvrouw Marjan Rintel vertrekt om de nieuwe baas van KLM te worden. Ze volgt Pieter Elbers op en wacht Rintel een zware taak. De luchtvaartmaatschappij die ligt aan de staatsinfuus door de coronacrisis. De verstandhouding met Parijs is moeizaam en er moet stevig bezuinigd worden. Ja, Jim, wat vind jij van deze keuze voor deze nieuwe topvrouw?
Ja, ik kan het natuurlijk niet beoordelen op inhoud. Maar het is natuurlijk wel zo dat de RVC vrij duidelijk heeft uitgesproken dat de voorkeur uitgaat naar een vrouw. Nou, het is bij wet ook verplicht dat de top van grote Nederlandse bedrijven voor 1/3 dient te bestaan uiteindelijk uit vrouwen. Dat moet dus blijkbaar afgedwongen worden. Als zij de beste is op die positie, dan lijkt me dat ook een hele goede keuze. Maar bijvoorbeeld de ondernemingsraad, die was eigenlijk fel tegen. Dus ze was niet zozeer een favoriete kandidaat intern. Het was met name de RVC die dat wilde. En daarnaast is er ook politieke druk om een vrouw te benoemen.
Ja, je hebt het over die ondernemingsraad. Die heeft ook gereageerd. Die zegt, we voelen het ongemak en we zijn teleurgesteld dat het zo zichtbaar advies gegeven moet worden over de benoeming. Klinkt niet best als de ondernemingsraad dat zegt.
Nee, dat is ook vrij uitgesproken. Ik schrok er bijna van. Ik moet ook zeggen dat ook vanuit de NS, ik weet even niet meer of de ondernemersraad was, maar wel in elk geval meer de hoek vanuit personeel, klonk toch ook behoorlijk negatief geluid over deze dame. En ook vrij uitgesproken. Kijk, natuurlijk heb je de wettelijke plicht misschien om een vrouw op die positie neer te zetten. Anderzijds kan je natuurlijk ook afvragen, juist bij KLM heb je niet op dit moment gewoon de allerbeste beste nodig. Want ja, Air France KLM is technisch hartstikke failliet. Er worden miljarden verliezen geleden. Het gaat weer ietsje beter. Maar ja, dit is een bedrijf dat aan het noodinfuus hangt en waar echt een groot leider eigenlijk moet opstaan om een tijd te keren als het nog kan.
Ja, de volgende vraag was, stel dat ze benoemd wordt, wat treft ze dan voor bedrijf aan? Nou, dat heb je eigenlijk al gegeven, dat antwoord. Het ziet er niet heel best uit.
Nou, nee, dat klopt inderdaad. Ik moet even denken aan, zoals Wilders dan altijd zei, die had het eerst over de puinhopen van Rutte, dat soort teksten. Nou, ik weet niet van wie deze puinhopen zijn, maar we hebben die inmiddels wel over, volgens mij was de fusie Air France KLM in 2004. Dus we hebben het al over bijna 20 jaar puinhopen. Aandeelhouders hebben absoluut geen plezier van de fusie gehad, want de aandelenkoers die is hard gedaald, zeker in de afgelopen jaren sinds corona. Maar ook daarvoor was het echt al een verlieslatende business. Er is al 15 jaar geen dividend uitgekeerd. Verlies over 2021 bedroeg bijvoorbeeld 3,3 miljard voor de groep. Maar ook KLM zelf is verlieslatend. Dus ja, eigenlijk kan je wel afvragen, is KLM überhaupt nog levensvatbaar? Nou, dan het slechte nieuws. Wij als Nederlanders bezitten ook zo'n 70 miljoen aandelen in dit prachtige bedrijf. Ja. 4 aandelen per Nederlander, dus het is te hopen dat er ooit nog wat uitkomt.
En als ik jou zo hoor, dan denk je dat er niet heel veel uit gaat komen.
Nee, kijk, als belegger wil je natuurlijk rendement maken. Enerzijds doordat de winst wordt gemaakt en jij als aandeelhouder een stukje dividend krijgt. En aan de andere kant ook doordat die omzet en winst groeien. Waardoor je uiteindelijk misschien ook nog een stukje waardevermeerdering van je bezit krijgt. Nou, bij KLM is beide al dus minstens 15 jaar niet aan de orde. Mm-hmm. En uiteindelijk is het natuurlijk een hele zware opgave om het tij te keren. Ik zei al, ja, als het nog kan, als belegger wil ik eigenlijk met KLM niks te maken hebben. Omdat het gewoon een bedrijf is wat niet eens meer op sterven naar dood is. Maar gewoon niet meer levensvatbaar onder de huidige omstandigheden. Dat klinkt hard, hè?
Ja, dat klinkt hard. Ja, maar ja, ik snap... Ik snap je punt. Het is wel algemeen bekend ook dat Ben Smith, de baas van dat moederbedrijf, en Elbers, de topman die weggaat, elkaar totaal niet liggen. Nee. Gaat zij dan wel de ruimte krijgen van Parijs, denk jij?
Nou, dat is natuurlijk wel een heel belangrijk punt hierin. Want laten we wel wezen, het is misschien even los van het feit dat ze een prima salaris zou krijgen, wel een moedige stap om hierin te gaan. Hè. Ze heeft ook een achtergrond als KLM, wel 15 jaar geloof ik. Dus wat dat er gaat, kent ze het bedrijf wel goed en weet misschien ook wel wat er moet gebeuren. Nou, als je het hebt over Ben Smith, die wilde eigenlijk koste wat het kostte, wilde die Elbers weg hebben. En nou, dat is hem nu gelukt. Ik veronderstel ook dat hij op een of andere manier zeker wel hand zal hebben gehad in de benoeming van deze dame. Uiteindelijk zal zij er wel mee moeten dealen, maar toch zijn er ook wel wat lichtpunten te benoemen voor het moment waarop zij instapt. Kijk, we hebben natuurlijk het moment achter de rug, of we hebben corona, weet ik niet, achter de rug, maar in elk geval de lijk ligt aan het einde van de tunnel. Dus de omzetten nemen weer toe, de passagiersaantallen die nemen toe. Dus wat dat er gaat, heeft het wind mee. En wat wel gezegd moet worden, is dat onder Elbers ook wel stevige besparingsprogramma's zijn ingezet. En dat moest ook wel. Er zijn volgens mij ruim 5000 FTE's, dus medewerkers, bespaard. Dus wat dat er gaat, wordt er ook al wel aan de kostenkant gesneden. Ja, dat moet ze doorzetten. Dus een begin is wel gemaakt. En wat dat er gaat, heeft denk ik Elbers wel al een beetje puin geruimd.
Ja, Jim, ik wil met jou nog naar een ander onderwerp. Want niet alleen KLM stond deze week in de belangstelling. Ook Heineken, want Heineken zwicht namelijk voor alle druk en vertrekt helemaal uit Rusland. De op één na grootste brouwer ter wereld is overigens ook het zoveelste bedrijf dat alle banden met Rusland doorsnijdt. Ja. Onder meer Shell, een ander, Nederlands is het niet meer. Maar voormalig Nederlands bedrijf deed eerder hetzelfde. Waarom keert Heineken Rusland nu pas helemaal de rug toe?
Misschien is er ook wel druk op Heineken uitgeoefend. Waarbij wel gezegd moet worden dat ze het deze week aankondigen. Maar wel begin maart, zo volgens mij 9 maart was het, een persbericht hebben uitgestuurd. Dat ze de activiteiten wilden heroverwegen. Under review, zoals het dan mooi heet. Maar het is voor een commercieel bedrijf natuurlijk altijd lastig. Hè? Als je ergens omzet hebt, als je ergens een verkoopkanaal hebt, medewerkers en ook positieve marges, om daar dan een streep doorheen te zetten. Dus het is uiteindelijk denk ik meer de publieke opinie of de politieke druk geweest die hiertoe heeft geleid, dan dat Heineken dit zelf daadwerkelijk wil.
Ja, je had inderdaad van verschillende kanten kwam kritiek. publiek, politiek, maar ook deels vanuit de aandeelhouders. Beleggersclub VEB, die riepen bedrijven die zaken doen in Rusland eerder al op om snel bekend te maken of ze van plan zijn om in Rusland te blijven of niet. Nou, dat heeft Heineken gedaan, maar luister even mee naar wat de VEB hierover zei.
Zeker voor ondernemingen die al jaren pleiten om zich goed en netjes op te stellen naar de buitenwereld toe, naar de maatschappij toe, dan eigenlijk is er geen andere keuze dan je al dan niet tijdelijk terug te trekken uit Rusland. Dit soort morele kwesties kunnen pijn doen, ook in financiële zin en dus ook voor aandeelhouders. Een onderneming heeft daarbij wel de plicht om aandeelhouders netjes en correct te informeren van wat die impact gaat zijn en wat de exacte beweegredenen zijn. Maar ik denk dat wij in een situatie zijn waar vele partijen pijn lijden en daar zit ook een stukje financiële pijn bij sommige aandeelhouders. Dat is een consequentie van het moreel juist te doen.
Ja, dat zei Errol Keijner van de VEB. Jim, als jij hier als belegger naar kijkt, is dat vertrek van Heineken ook eigenlijk het enige nette dat ze hadden kunnen doen en het enige dat ze hadden moeten doen?
Nou, als je kijkt vanuit de politieke opinie en misschien ook wel de algemeen geldende mening rondom Rusland en of je daar als bedrijf wel of niet zaken zou moeten doen, ja, dan moet je als aandeelhouder die pijn ook nemen. Waar alleen misschien soms wel wat makkelijk aan voorbij wordt gegaan, is dat Heineken bijvoorbeeld 1800 medewerkers heeft in Rusland en ook een beetje in Oekraïne, die uiteindelijk dus allemaal hierdoor ook hun baan verliezen. Hè. Dus je hebt ook nog wel het humane aspect. Je kan kijken naar het kapitalistische punt, waarbij je zegt, ja, dit kost de aandeelhouder geld. Nou, daar heb ik eigenlijk weinig problemen mee. Als dat uiteindelijk in het belang van de wereld is, dan moeten we dat doen. Maar ik denk ook dat ik begrijp vanuit Heineken wel, even los van het financiële, dat ze ook nog de morele verantwoordelijkheid naar de medewerkers daarvoor in oogschouw nemen. Want die mensen verliezen allemaal hun baan.
Ja,
maar als belegger begrijp ik het.
Heineken heeft wel gezegd, tot het einde van het jaar geloof ik, betalen we ze door. Maar als we dan toch even kijken naar die markt. Want jaren geleden was Rusland namelijk nog een groeimarkt voor Heineken. Die Russen die hadden dat wodka, hadden ze wel voldoende van gedronken. Die stapten over op dat bier. Maar nu, hoe belangrijk is Rusland nu nog voor Heineken?
Nou, kijk, bij Heineken valt het nog mee. Oost-Europa, daar valt Rusland dan binnen de cijfers van Heineken ook onder. Dat is een groeimarkt. Daar zit ook echt stevige groei voor Heineken. Waar bijvoorbeeld Europa eigenlijk een wat zwakkere markt is, waar weinig groei meer te realiseren is. Dus ja, dit geeft wel een knauw voor de Oost-Europese activiteiten. Heineken zegt zelf van ja, we nemen een eenmalige afschrijving van 400 miljoen. Nou, dat lijkt heel veel, maar kijk, als je de totale balans van Heineken bekijkt, of bijvoorbeeld de marktwaarde van dat aandeel, dan kom je op 50 miljard. Dus dat is wel te overzien. Misschien komt het straks nog aan de orde, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar branchegenoot van Heineken, Carlsberg.
Ja.
Die hebben echt een substantiële deelneming in Rusland via Baltica Breweries. En dat is zo'n 11-12% van de hele omzet die daar wegvalt. Dus daar hakt het recht in. Als je die koers ernaast elkaar legt, dan zie je ook dat Heineken is dit jaar wel gedaald. Maar bij Carlsberg is er gewoon 30% van de koers af. Omdat ze gewoon echt een heel belangrijk deel van hun activiteiten af gaan stoten.
Ja, daar zit een groot verschil in, inderdaad. Alleen toch, 400 miljoen, je noemde dat bedrag net al. Dat heeft ook deels te maken met het feit dat ze op zoek moeten naar iemand die Russische activiteiten over wil nemen. Maar dat gaat ze toch nooit lukken in deze huidige omstandigheden?
Nou ja, dat is hetzelfde als wat Shell natuurlijk wil gaan doen. Dat is een lastige opgave. Je zult iemand moeten vinden die wat minder morele bezwaren heeft om in Rusland actief te zijn. En die zegt van, nou, doe mij maar voor een koopje deze activiteiten. Want dat is het uiteindelijk dan natuurlijk wel. Maar ja, niemand wil op dit moment geassocieerd worden met Rusland.
Ja, dan lopen ze ook nog het risico dat het misschien nog genationaliseerd wordt als ze het niet verkocht krijgen. Maar dat terzijde.
Terug naar die nieuwe zijderoute. Vernielde sporen, sancties en verzekeraars die zich terugtrekken. De oorlog in Oekraïne legt de nieuwe zijderoute bijna helemaal lam. Onno, bedrijven die mijden het Russische deel van de nieuwe zijderoute, willen of kunnen ze niet meer vervoeren daar?
Nou, het is natuurlijk, je ziet dat omdat China legt natuurlijk niemand sancties op. Dus vanuit China naar Rusland, dat gaat prima. Dat is ook een gat waar dan allemaal Chinese partijen inspringen. Die zeggen, als Merck zegt van, nou, je kan niet meer met ons naar Rusland. Nou, zeggen Chinese partijen, je hebt geluk, we kunnen wat extra treinen regelen. Maar als het dus gaat, zeg maar, om het verkeer van China. Dus klassieke voorbeeld, die laptops die dan in China gemaakt worden en die hier voor de mediamarkt bestemd zijn. Ja, dat wordt wel een lastiger verhaal. Zeker ook omdat natuurlijk op alles wat zogeheten dual use is, wat ook voor militair gebruik kan zijn, daar is men echt heel streng op import-export. En je wil natuurlijk, ook als Europees bedrijf, je hebt natuurlijk echt zware sancties aan je broek. Of je hebt gerommel met de Amerikanen als je daar toch probeert om die sancties te ontwijken. Dat hebben Nederlandse bedrijven in het verleden natuurlijk ook met Iran gemerkt. En ik verwacht dat met Rusland het Department of Justice daar net zo hard in gaat zitten.
Ja, dus dat hele enorme netwerk, dat liggen wel. Maar we zijn als de dood om het te gebruiken.
Ja. Ja, en je ziet tegelijkertijd, dus dat is wel natuurlijk de grote vraag is nu, nou, wat zie je nou in praktijk? Want dat was voorheen toch tussen de 5 en de 10 treinen per week bijvoorbeeld al China naar Nederland. Ja, daar hoor je toch wel dat het 10%-tallen is afgenomen, het volume. Dus inderdaad, kun je dat misschien een stukje wijten aan toch wat economische terugval. Ik bedoel, de macro-economisch ziet het er ook allemaal niet heel gunstig uit. Maar een grote lijkt toch wel te zijn partijen die zeggen, ja, dit even niet, totdat ik duidelijk heb inderdaad met mijn verzekeraar, met mijn advocaten, mag dit.
Ja, maar ja, het is ook een ethisch dilemma. Maar er zijn dus wel veel bedrijven die nu denken, laat ik het toch maar niet doen. Waardoor de rest van het netwerk gelijk stil komt te liggen.
Ja, want dat is natuurlijk, kijk, het is al sinds het begin van corona, heb je het als supply chain manager van een groot bedrijf, heb je het heel lastig. Je had eerst dat je dus, in China breekt corona uit, de boel gaat daar op slot. Iedereen in de rest van de wereld is in paniek, bestelt zijn orders af. Rederijen zeggen, ja, maar dan ga ik ook geen schepen meer laten varen als er toch geen verlading te vervoeren is. Ja, daarna kreeg je een pijlsnel herstel. Iedereen ging massaal, werden weer voorraden bijbesteld. Die scheepvaart lag op zijn gat, werd verschrikkelijk duur. Luchtvracht had een klap gekregen door corona inderdaad. Want ja, ook zie je ook KLM, er werd niet meer gevlogen. Dus alles wat in passagierstoestellen meeging, dat ging niet. Nu zit je dus 2 jaar later in een situatie waarbij dat spoor, wat dus over 2021 geweldige prestaties liet zien, volumes die ze nog nooit eerder hadden gehad, dus die treinen tussen China en Europa, kan nu ook niet. Luchtvracht, de meeste maatschappijen mogen niet meer over Rusland vliegen, dus die moeten omvliegen. Bijvoorbeeld voor Nederland, een van de grootste luchtvrachtmaatschappijen op Schiphol was een Russisch bedrijf, Airbridge Cargo. Ja, heeft ook sancties. En zodra zo'n vliegtuig ook maar 1 meter buiten Rusland vliegt, ergens landt, wordt het in beslag genomen door de leasemaatschappij, die zegt, ik wil hem graag terug hebben. Dus ja, op dit moment, het is niet makkelijk om supply chain manager te zijn.
Nee, dan heb je echt slapeloze nachten. Welke bedrijven worden er door geraakt? Of is het dat elk bedrijf wordt geraakt?
Nou, kijk, als je productie hebt die te maken heeft ook met dat je onderdelen uit China gaat halen, ja, dan moet je wel dus heel goed nadenken van, ja, doe ik dat dan over zee, deed ik dat met die trein? Het waren vooral wat je zag, die trein was interessant, want dat was goedkoper dan luchtvracht, maar sneller dan vervoer over de oceaan. Dus daar creëerde je best wel een interessante niche mee. Die bijvoorbeeld voor auto-onderdelen, laptops, allerhande andere consumenten elektronica, hartstikke interessant was om gebruik van te maken. Ja, en dat valt nu wel weg. Dus je maakt of meer kosten, of in je supply chain, het duurt langer voordat je het in de schappen hebt liggen.
Ja, maar het is toch wel nog steeds zo dat slechts een hele kleine fractie van al onze goederen over dat spoornetwerk worden vervoerd. Dat is 1 of 2% toch maar.
Klopt, het is geloof ik 3% van het volume, ja. Maar in waarde is het dan wel weer 5 of 6%, omdat het dus relatief hoogwaardige producten zijn. Dus nee, je gaat tuinmeubelen, ga je nooit via, of een koelkast ga je nooit via de trein vervoeren. Maar inderdaad, in sommige specifieke niches zou het best wel eens kunnen dat je nu wel zit van, oh.
Ja, wat vervoeren we er wel over onder meer?
Het is ooit begonnen met de laptops, want die werden loonkosten in China rondom Shanghai werden te hoog. Daar was het loon net zo hoog als in Oost-Europa. Dus werd die productie in China landinwaarts geduwd, richting Chongqing, Chengdu, ook van die enorme steden. Maar ja, vanaf daar kon je dus of kiezen, ik ga eerst weer terug naar de kust en dan met een schip, nou, bekend, hè, met de Ever Given vorig jaar via het Suezkanaal naar Europa.
Ging ook niet vlekkeloos.
Of je zegt, vanuit Midden-China, ik doe het daar gelijk om een trein via Kazachstan of via Rusland en dan Belarus, Polen. Waar het moet zijn, meestal zeg maar even naar Duitsland, Nederland, in ieder geval Noordwest-Europa.
Ja, maar er is ook nog een alternatieve route, toch? Want je hebt dat Russische deel, maar je kunt ook nog via. Maar dan kom je wel een zee tegen.
Ja, je hebt inderdaad een vrij exotische route die nu in opkomst is. En waar even, mind you, vorig jaar 1 miljoen containers, even via de, zeg maar, de grote route via Belarus en Rusland, via die middencorridor. 30.000 containers, dus dat gaat even over het verschillende schaal. Maar het kan dus, ja. Maar dan moet je inderdaad Eerst door Kazachstan, dan moet je nog een stukje met een boot. En dan kom je in Azerbeidzjan, dan moet je het weer overladen op een trein. Dan moet je Turkije in en dan kun je Turkije weer kiezen... of je dan weer op een schip gaat via Trieste.
Ik hoor het al, het is niet de meest interessante optie... om daar je goederen over te laten vervoeren.
Nee, maar als je van het spoor gebruik wil maken... is het eigenlijk het enige logische alternatief. Want je kan ook nog een zuidelijke route via Iran. Maar ja, dan heb je ook weer met een heleboel sancties te maken... als je goederen vallen onder dual use. En dat is natuurlijk, dat kan ook niet.
En de zee? Duurt het wel langer, maar...
Langer, duur, onbetrouwbaar. Dat was natuurlijk het afgelopen jaar. Hebben jullie vast ook wel eens een keer ongetwijfeld ook een uitzending gehad. Ja, dat was ook niet alles. Het was niet voor niets dat die partijen ineens wel... met de Maersken van deze wereld monsterwinst te maken. Maar dat ging ook nog eens gepaard met hele slechte service aan de klanten.
Ja, Jim, je kan dus te land, te zee of in de lucht. Hoe kijk je hier als belegger naar? Want vervoer, transport is wel echt een ding geworden de afgelopen jaren.
Ja, absoluut. En dat is ook wel iets waar je in je investeringsbeslissingen rekening mee moet houden. Nou, een simpele manier zou zijn, is natuurlijk, zou zeggen, ja, ik investeer juist in die transporteurs. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk te maken met bedrijven die vooral kosten maken op transport. En in dit geval betekent dat heel vaak dat de marges afnemen op de winst. En dan heb je nog een ander puntje, want het is niet alleen het transport wat duurder is, maar ook de productie die duurder wordt of grondstoffen die duurder zijn. Dus er zijn bedrijven die echt hard geraakt worden, waardoor je inflatie ziet, met name aan de inkoopkant. Deels door transport, deels door duurdere grondstoffen. En ja, het is maar de vraag in welke mate je dat uiteindelijk kunt doorrekenen in je eindproducten. En sommige bedrijven kunnen dat heel goed. Die hebben echt pricing power, zoals we dat noemen. En er zijn bedrijven die dat een stuk minder hebben. We hadden net over een Heineken. Nou, ik denk dat de pricing power van een Heineken bijvoorbeeld beperkt is, terwijl hun transportkosten toenemen. En ook de kosten voor de grondstoffen. Dus daar moet je ook echt op letten als belegger.
Ja, Onno, als die oorlog er niet was geweest, dan was het spoor misschien echt wel een uitkomst geweest. Mm-hmm. Hè? Want je zei het net al, transport via de zee was gigantisch gestegen. Er waren al tekorten. Als die oorlog zo meteen voorbij is, is dit dan de route die wordt genomen?
Ja, dat is logisch om weer terug te gaan, zeg maar, op de route die nu dus het moeilijkst ligt vanwege sancties tussen Rusland en Belarus. Omdat het is de kortste route, het is de route waar het meest geïnvesteerd was in het upgraden van kwaliteit. Je zag zelfs dat China bereid was, vanwege het belang wat ze erbij hebben, om te investeren in douanefaciliteiten in Belarus. Dat daar de douane, wat altijd een bottleneck vormde, ineens beschikking kregen over allemaal hele moderne 5G-technologie, noem maar op. Dus ja, ik denk veel gaat ervan afhangen, maar dat is natuurlijk ook, niemand weet dat. Hopelijk komt er snel een wapenstilstand. Maar wat gebeurt er dan met die sancties?
Maar stel dat die oorlog zo voorbij is en stel dat die sancties ervan af zijn, dan hebben we nog een ding. Dat is corona in China. De overheid dacht, laten we Omicron niet rondgaan zoals hier, maar laten we elke keer zo'n lockdown plaatsvinden en slechte vaccins uitrollen. Daardoor zijn er weer lockdowns daar. Zorgt dat ervoor dat Chinese producten hier op dit moment minder of helemaal niet kunnen komen?
Ja, iedereen roept om het hart dat het nog steeds heel, heel goed gaat. En ik denk wel wat er gebeurt is dat toch een hoop bedrijven zeggen van ja, wat we geleerd hebben in corona, we zullen toch weer iets grotere voorraden moeten aanhouden. Ook gewoon van consumentenproducten in Europa. Ja, dat is natuurlijk, voorraad aanhouden is duur. Maar om te voorkomen dat je niet kan leveren, dat er toch lijkt het toch alsof dat een oplossing is die voorlopig gekozen is. En dan merk je het ook iets minder als er nu zeg maar een paar weken lang dan weer hiccups zitten in China.
Ja, je zegt het precies goed, een paar weken lang. Maar ja, als dit conflict langer duurt, dan zit je dus daar met havens die dicht zijn vanwege de coronabesmettingen. Nou, er zijn allerlei vliegverboden. Via trein is dus ook allemaal niet makkelijk. Ja, dan wordt het lastig om die Chinese producten hier te krijgen.
Klopt, dus dan wordt altijd geroepen, ja, waarom haal je dan die productie niet terug naar landen dichterbij? Nou ja, dat is een heel mooi voorbeeld van best wel wat partijen die zeiden, we hebben productie in Oekraïne zitten. En Volkswagen kan niet produceren, MAN kan niet produceren. Terwijl dat hing samen met dat er allerhande componenten uit Oekraïne moesten komen van fabrieken die nu ook stil liggen. Dus het ene probleem is dan altijd lijkt opgelost te zijn, maar dan komt gewoon het volgende weer terug. Dus het blijft, ik denk wel dat supply chains blijft echt de komende tijd een heel belangrijk onderwerp. Dat voorheen weer zei iedereen, ja, het is inderdaad, nou, Jim net ook terecht zei, kostenpost.
Ja.
Alleen lijkt het toch wel alsof 2 jaar corona ertoe heeft geleid. Ja, het is nog steeds een kostenpost, maar het is ook wel handig om er ook op boordniveau wel mee bezig te zijn om na te gaan denken, hoe richt je nou je supply chain in en hoe kun je inderdaad zorgen dat het niet alleen een kostenpost is, maar dat je maar uiteindelijk toch ook wel eens asset kan inzetten.
Ja, Jim, ook voor 2022 blijft dus die hele supply chain waarschijnlijk een ding waar je dus als belegger ook naar moet kijken. Je had net al over pricing power en dat de een dat beter kan doorberekenen dan de ander. Tegelijkertijd heeft wel elk bedrijf hier last van. Dus ik vraag me dan af van, ja, wat moet je daar als beleggers echt mee? Want je kunt niet bedrijven uitsluiten die er geen last van hebben.
Nee, daar heb je gelijk in. Ja, iedereen heeft op dit moment last van inflatie. Hè? Want we hebben het nu over grondstof, we hebben het over transport. Maar er is ook nog zoiets als de medewerker. En er is een tekort aan medewerkers. Dat geldt in Nederland, maar ook in de VS. Hele laag werkloosheid. Dus je hebt ook nog looninflatie. Dus eigenlijk alles wordt duurder. En dan moet je eigenlijk kiezen tussen de bedrijven die daar misschien het minste last van hebben. Kijk, ik vind zelf altijd een mooi voorbeeld Microsoft. Die kunnen hun prijzen met 15% verhogen, wat ze recentelijk hebben gedaan. Iedereen blijft die software en die pakketten toch wel afnemen en gebruiken. Want ze zijn eigenlijk een monopolist. Dus het is een heel vies woord wat je niet mag gebruiken. Maar de monopolist is in deze misschien wel de beste keuze. En ja, Onno haalde het net ook al aan, dat je misschien ook wel een trend krijgt van deglobalisering, waarbij een stuk van de productie misschien zelfs uiteindelijk meer naar Europa of zelfs wel weer meer naar Nederland wordt gehaald. Maar je moet als belegger vooral kijken nu van, ja, wie is minder afhankelijk van grondstoffen, wie is minder afhankelijk van de hoge transportkosten.
Laten we eens een lijstje maken dan. Je noemde Microsoft net lijstje. ASML kan ik me voorstellen, is ook een monopolist op het gebied waar zij actief zijn. Welke bedrijven nog meer?
Nou, als je het dan over de Nederlandse markt wil hebben.
Mag ook in het buitenland.
Oké, okay. Nou ja, kijk, een hoop techbedrijven hebben weliswaar veel ook productiefaciliteiten in China of in Taiwan, in Azië. Hè, bijvoorbeeld de Besis, de ASML, de ASMI's van deze wereld. Maar die zijn wel allemaal zo sterk in hun positie dat ze makkelijk prijsverhogingen door kunnen voeren. Of die nou uit transport komen, of die nou uit loonkosten komen. Aan de andere kant van het spectrum heb je, denk ik, laten we bij de Nederlandse bedrijven houden, een AXO of een Unilever of een Heineken, dus meer de consumer staples, die veel minder makkelijk die prijsverhoging kunnen doorvoeren en juist ook heel veel last hebben van geïmporteerde inflatie aan de inkoopkant. Dus dat zijn bedrijven, denk ik, die je in de huidige omstandigheden moet mijden. Ander punt is natuurlijk ook, als belegger moet je altijd vooruitkijken als je denkt dat dit niet van korte duur is.
Ja, Jim, en doe dat dan eens. Kijk dan eens vooruit.
Ja, dat is, ik denk, ik blijf maar eventjes stil. Want we hadden het er net ook al over. Dat conflict in Rusland, of tussen Rusland en Oekraïne, is dat nou op korte termijn wellicht over? Ja, zelfs dan blijft natuurlijk de situatie staan dat bedrijven zich realiseren dat ze een risico daar lopen. En misschien ook wel blijvend dat transport liever niet door bijvoorbeeld Rusland laten gaan. Dus ik denk persoonlijk dat dit niet van hele korte duur is, maar best wel van een langere periode zou kunnen zijn.
Ja, wat natuurlijk ook nog speelt, bedenk ik me, want het gaat heel erg over grondstoffen, zeg maar, op de juiste plek krijgen. Maar we hadden het net bijvoorbeeld over een Heineken. En die had daar ook allemaal productie gewoon zitten in Rusland. Die besluit nu om daar weg te trekken. Maar als dit conflict snel opgelost is, dan heb je ook niet weer snel al die productie, zeg maar, in Rusland zitten. Dus dat lijkt me ook nog wel, dat al die bedrijven die nu vertrekken, die snijden zichzelf misschien straks in de vingers. Want ja, dan is de afstand die je moet overbruggen groter en moet je dus ook meer gaan transporteren.
Ja, maar ik denk ook niet dat die zo snel weer zullen terugkomen. Want die hebben nu gezien wat het risico is van de ondernemen in Rusland. Zeker als Poetin daar nog aan het roer is. Met name Amerikaanse bedrijven die gaan hier heel ruksigloos te werk. Die zeggen, we trekken de stekker eruit. Jammer voor die mensen. Alles gaat weg uit Rusland en het komt voorlopig ook gewoon niet meer terug. Kijk, ik kan niet spreken voor Heineken hoe die dat gaan doen. Hè, of Dolf van der Brink over een jaartje zegt, nou, we gaan weer terug naar Heineken. Dit zijn redelijk definitieve beslissingen over iets wat ze heel lang hebben over gedaan om op te bouwen. Of in een eerdere situatie, we hadden het over Carlsberg, die Baltica heeft overgenomen. Ja, als ze nu gaan verkopen, ze zitten daar niet zomaar weer. Ze nemen gewoon permanent afscheid van activiteiten en omzet.
Ja, en dan is het de Russische markt waar je afscheid van neemt. En dat is misschien dan minder erg dan dat je in conflict komt met het grote China. Want daar zal je niet snel zeggen, we nemen voorgoed afscheid. Met andere woorden, Rusland kan je misschien wel missen.
Ja, Rusland is voor wereldwijd, maar zeker ook voor Nederlandse bedrijven een hele kleine handelspartner. Als je het dan hebt over China, we zijn volledig afhankelijk vanuit veel bedrijven voor de volledige toevoer vanuit China. Daar vindt zoveel productie plaats, ook voor grondstoffen. We hadden het net over een AXO, IMCD. Ja, dat is eigenlijk ondenkbaar.
Ja, Onno, we hebben hier een podcast, Boekestein en de Wijk. Die bespreken de geopolitiek. Ik ga het nu een beetje met jou proberen. Al weet ik dat je geen Rob de Wijk bent. Maar die nieuwe zijderoute, je zei het al, is het prestigeproject van Xi Jinping. Dus is hem alles aan gelegen dat zo meteen wel allemaal gaat rijden. Hè, als die sancties er vanaf zijn. Denk jij dat China zich op een gegeven moment gaat bemoeien met de situatie? Of dat ze zich daarom juist nu even afzijdig houden? Omdat ze toch willen dat hun kindje niet geraakt wordt?
Ja, je zou het wel verwachten. Want natuurlijk, uiteindelijk, kijk, de doelen, het was niet alleen maar, spoorlijnen bouwen naar Europa doe je niet zomaar. Dat is natuurlijk voor het stimuleren van Chinese export. En het liefst ook, vandaar dat ik ook begon, productie in Midden-China. Ja, de opstandige regio's in China, is natuurlijk, berucht met Oeigoeren. Maar de gedachte van China was, als we daar nou productie vestigen, dan komt er welvaart en dan is het allemaal goed. Dan kopen we het af. Dus dat was een belangrijke reden. En dan heb je ook nog eens een keer dat je de markten ernaast kan ontginnen. Nou ja, Rusland, ik verwacht eigenlijk inderdaad, als Heineken zegt, wij trekken ons terug, dat Chinese partij, Chinese brouwerij zegt, nou, dan stappen wij in. Oké, dan krijg je rijstbier. Maar goed, daar valt vast wel mee te wielen en
niet
te wielen.
Lekker, niet zo lekker.
Nee, echt lekker is het niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat en je ziet ook stiekem al wel bijvoorbeeld dat de Chinese ambassade in Moskou dan ook Chinese bedrijven oproept. Kom eens praten. Dus dan heeft men dat. Kijk, het maakt voor China niet uit of je nou die renminbi verdient in Rusland of in Europa. Maar ik kan me wel voorstellen dat als nu blijkt dat een heleboel, bijvoorbeeld voor grote Chinese staatsconcerns, dat hun assets ook in puin liggen. Ja, dat is toch wel. Ik denk dat er toch wel druk wordt uitgeoefend op Rusland. Van ja, let er nou eens een beetje mee op. We vinden het niet fijn als de terminals van COFCO nu in puin geschoten worden.
Nee, maar uiteindelijk, als we kijken naar de toekomst, denk jij dus wel dat die hele nieuwe zijderoute operationeel gaat worden?
Blijft.
Ja, eigenlijk blijft. Ja, ik denk dat, kijk, dat spoorvervoer tussen Azië en Europa, dat gaat wel blijven. Je merkte al wel dat waar voorheen natuurlijk dat men in Europa best wel open stond voor Chinese investeringen in belangrijke sectoren. Dat is er ondertussen wel veel meer vanaf. Dus zeg maar het verhaal van Piraeus, van er wordt gewoon een hele haven wordt overgenomen door de Chinezen. Ja, daar kijkt men wel anders naar in Europa. Dus zeg maar het zijderouteproject met alle toeters en bellen erbij, dat wordt denk ik wel bijgestuurd. Maar ik geloof nog steeds wel in die transportoplossing. Dat gaat blijven.
Is een deel van de investering ook niet gewoon weggegooid nu?
Ja, vanuit China. Ja, specifiek misschien in Oekraïne wel. Ik denk eerder inderdaad waar China nu achter gaat komen. Dan gaan we echt inderdaad richting de andere programma's van BNR. Nee, daar zit wel dat waar voorheen inderdaad het gewoon geen probleem gevonden werd als China inderdaad dan in allerhande ontwikkelingslanden daarin stapte en eigenlijk zo'n economie naar zich toe trok. Wordt daar wel anders naar gekeken. En ja, dat gebeurde ook allemaal onder de vlag van de nieuwe zijderoute. Daar wordt denk ik anders naar gekeken. Maar om te zeggen dat het definitief weggegooid geld is in de Oekraïne, nee, gelukkig niet. Dus wat dat betreft ben ik optimistisch dat het uiteindelijk wel weer, dat het ook de Chinezen misschien weer een positieve rol gaan spelen, weer in een stuk wederopbouw. Maar wat ze op dit moment denken, vind ik een hele moeilijke. Een ander programma.
Ja, nou, mooi om met optimisme af te sluiten. Heb jij nog iets optimistisch tot slot te zeggen, Jim?
Nou, dan moeten we breder trekken. Dan denk ik dat als je kijkt als belegger naar dit soort situaties, onrust in de markten, ja, dat brengt vaak een hoop angst bij beleggers en paniekverkopen. Dus uiteindelijk biedt dit ook weer hele mooie kansen naar de toekomst toe.
Mooi. Je hoorde Jim Theo Poeringen als laatste van Eén Vermogensbeheer. En daarvoor transportexpert Onno de Jong van onderzoeksbureau Ecoris. Wij zijn volgende week weer terug.
En vergeet je ook niet te abonneren op de AX-Factor in de BNR-app of je favoriete podcast-app. Schrijf ook een leuke recensie, vinden wij ook leuk om te lezen. En beluister ook onze eerdere afleveringen, ook bijvoorbeeld over de oorlog in Oekraïne. Want we hebben er al een aantal gemaakt.
Bedankt voor het luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.